Gemeente, namens de kerkraad nog een enkele afkondiging. Aanstaande zaterdagavond is er weer een real time. Dominee S. Middelkoop spreekt er dan over geen hel, geen hemel. De aanvang is om 19:45 en deze wordt online uitgezonden. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komen zal. Van de zevende geest die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 42, en dan van het eerste vers gaan wij zingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, en dan van het eerste vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Psalm 26 vers 8 zingen wij nadat wij het geloof beleden hebben met apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de dood. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Amen. lezen ook vanavond verder in het boek Openbaringen. We lezen nu het vijfde hoofdstuk en de versen 4 tot en met 6 zullen dan de tekst voor de preek vormen. Openbaringen 5 vanaf vers 1. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te nemen, het openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie, in het midden van de troon, een van de 4 dieren, en in het midden van de ouderlingen, een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, welke zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 24 dieren, de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer. Hebben de elk citers en gouden violen zijn de volle reukwerk. Welke zijn de gebeden der heiligen? En ze zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen open te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon. En de dieren en de ouderlingen en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepselen dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neer en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. We zoeken eerst het aangezicht van de Heere in ons gebed. Heere, wat is dat een aangrijpende werkelijkheid die wij hier net ook gelezen hebben. Ik weende zeer omdat er niemand was die die boekrol kon openen. Want als die boekrol niet geopend kan worden, hoe zou dan dat rijke evangelie op aarde uitgerold kunnen worden? En als wij erbij stilstaan bij dat rijke evangelie, dan kunnen wij ons ook soms zo machteloos voelen. Ons machteloos voelen om onze harten te richten op u. We kunnen soms zo moedeloos zijn, zo in de put zitten, ook op geestelijk gebied, dat we het gevoel hebben als onszelf van onze haren uit een moeras optrekken. En dat wil niet. Als we de zonde en de twijfel in onszelf willen overwinnen. zo machteloos voelen als we het evangelie aan anderen verkondigen. Aan onze kinderen. Onze man of vrouw. Onze ouders. In het ambtelijke werk of gewoon op je werk. Wij kunnen ons soms zo machteloos voelen. Maar u, Heer Jezus, u bent het waardig om die boekrol te nemen en deze te openen. En zo komen wij ook vanavond voor uw troon en dan bidden we het u, Heer. Als vanavond weer het woord mag klinken in het midden van de gemeente hier in Middelaarnis. Wilt u dan kracht doen met dat woord? Wilt u met uw Heilige Geest komen? Om harten te openen. Om muren af te breken. Om harde harten te verbreken. En om uw kinderen te troosten. Uw kinderen die zo ook te strijden hebben tegen allerlei zaken in dit leven. Wilt u zo troosten, Heere, vanuit uw woord. En bij ons zijn. En nu we zo als gemeente weer voor een tweede keer op deze zondag samengekomen zijn, bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor de plaats waar u ons een plek gegeven heeft. En dan bidden we voor het dorp Middelharnis. Voor de hele provincie. Voor de overheid. De burgemeester. De wethouders, de gemeenteraad, de provinciale overheid. We bidden ook voor gewoon de inwoners van Middelharnis. Die toch veel meer zijn dan het aantal mensen wat lid is van deze gemeente. Wilt u ook voor die mensen zorgen? En wilt u geven, Heere, dat wij als gemeente een licht mogen zijn hier in deze plaats. Dat de mensen aan ons kunnen zien dat we anders zijn. En niet alleen anders, omdat we anders uitzien, maar boven alles dat ze bij ons de liefde zien die u heeft. En dat ze jaloers worden. En ons zullen vragen, wat is dat nu? Dat wij dan de gelegenheid krijgen om van u te getuigen. Heer, we bidden voor heel ons land. Van zoveel mensen zijn die u niet meer kennen. Terwijl ons land toch een christelijk land was. We bidden voor onze overheid. Voor het kabinet wat geformeerd is. Volgende week maandag op het bordes mag staan. Geef, Heere, dat wij een regering hebben. Die voor de kerk vrede en ruimte creëert. Zodat wij als gemeenten kunnen samenkomen om uw woord te openen, samen te bidden en te zingen, samen te komen. Maar ook dat wij mogen getuigen. Ook ten opzichte van anderen. Heer, wilt u ook met hen zijn die in de regering een plaats hebben en die willen regeren vanuit uw woord? Wilt u hen wijsheid, liefde en inzicht geven om op de juiste manier de woorden te kiezen? Heer, we bidden u voor ons vorstenhuis. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, de prinsessen. Heere, zegen hen. En laat hen ook zo tot zegen zijn. Niet alleen in de representatieve zin voor ons vorstenhuis, maar bovenal ook dat ze een voorbeeld mogen zijn in het geloof in u. Heere, we bidden voor uw kerk in ons land. We bidden voor ons kerkverband. U weet alle dingen die daar spelen. Wij leggen het in uw hand neer en wij bidden het u. Bewaar ons ervoor dat we eigen wegen zullen gaan. Maar geef dat we als kerk in Nederland een levende getuigenis van u mogen zijn. We bidden voor onze universiteit, de hoogleraren, de docenten. Geef in wijsheid inzicht, vervullen met uw geest, zodat ze ook theologie mogen bewijzen, bedrijven op wetenschappelijk niveau. Maar geef boven alles dat ze ook gevormd zullen worden door uw heilige geest. Dat de studenten gevormd zullen worden om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Wilt u met de admissiale studenten zijn. Die zich voorbereiden op het wonderlijke ambt van dienen des woords in de gemeente. Wees met hen die al mogen rondgaan om uw woord te verkondigen. Geef hun vrijmoedigheid om te spreken wat in hun hart gegeven is door u. Geef een inzicht om uw woord te vertolken voor de gemeente. Wilt u met alle dienstknechten zijn, niet alleen in ons eigen land, maar over het rond van deze wereld. En dat uw naam mag klinken. Vanmorgen vroeg, toen wij nog op bed lagen in Azië. En vanavond als wij ons te rusten begeven, nog steeds in Amerika. Uw naam mag op een zondag als deze van uur tot uur klinken. Heer, we bidden u voor het evangelisatiewerk wat in ons land gedaan wordt. We bidden voor het evangelisatiewerk, de verschillende projecten die er zijn. We bidden voor het werk onder vluchtelingen. Heer, we bidden u. Voor al het werk wat u doet. We bidden u voor het zendingswerk over het rond van deze wereld. Het werk van Wycliffe. De Bijbelvertalingen. Geef dat uw naam ook in alle talen mag klinken. En dat uw woord gelezen zou worden in de moedertalen van alle mensen. Geef dat uw woord. De taal van het hart van de mensen zal raken. Heer, we bidden u voor de vervolgde kerk. Voor hen die verdrukt worden. Voor hen die niet de middelen hebben om uw woord te lezen of een gedeelte van uw woord maar hebben. Geef dat zij de middelen ontvangen. Geef dat ze ook mede christenen ontmoeten om de gemeenschap der heiligen te beoefenen. Om elkaar op te beuren, te bemoedigen en te versterken. We bidden u voor hen die echt vervolgd worden. En met name vandaag voor een echtpaar in Nepal. Die online uw woord hoort. En christen geworden is, maar nu door hun familie onder druk gezet wordt. Heftig onder druk gezet wordt. Om uw naam te verloochenen. Wilt u bij hen zijn, hen rust geven. Geef hen kracht, draag hen. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. Ook vandaag zijn er weer aanvallen geweest. Op militair gebied. Geef uw volk vrede. Maar bovenal die vrede die er is in het geloof in u, de Heer Jezus Christus als de Messias. Kom, Heer, en breng uw volk thuis. Heer, wilt u zo met ons zijn, deze middag. Wilt u ons alles schenken wat we nodig hebben. Hier in dit kerkgebouw en ook bij hen die thuis met ons verbonden zijn. Wilt u ons hart vervullen met de liefde van u. En leid ons door uw heilige geest. We bidden u dat, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 20 en dan van het eerste vers, Psalm 20, vers 1. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 149 en daarvan het eerste vers. De tekst voor de preek is Openbaringen 5, vers 4 tot en met 6, waar staat: En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij, ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda. De wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegels open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren een lam staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn in alle landen. Gemeente des Heren, broeders en zusters, diegenen die de Heren kennen. Heeft u wel eens verdriet? Verdriet vanwege het evangelie wat u mocht ontvangen. Kent u het verdriet omdat u de Heer Jezus heeft leren kennen? Dat klinkt misschien vreemd in de horen. Want het evangelie wat hij ons laat verkondigen is toch een blijde boodschap? Maar het effect van die boodschap wordt in dit hoofdstuk zo duidelijk weergegeven. Johannes, die in de geest opgetrokken werd tot in de hemel, waar hij de heerlijke en de wonderlijke dingen zag die daar in de hemel te zien zijn. Het wonder van het evangelie zelf. Maar toch, hier zien wij dat de tranen over zijn wangen biggelen en dat hij huilt. Hoe is het mogelijk dat er in de hemel tranen worden vergoten? Hoe is het mogelijk dat wanneer wij het evangelie leren kennen, dat er dan verdriet ontstaat? Het evangelie is zoet in de mond, maar bitter wanneer we het gegeten hebben. Zoet in de mond, maar bitter in de maag. Johannes, hij mocht heerlijke dingen zien. De troon en degene die erop zat. Die regenboog rondom die troon. Die bliksemen, de donderslagen, die stemmen die vanuit het midden van die troon kwamen. Die vier dieren die niet rusten om te roepen in aanbidding: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komen zal. Die 24 ouderlingen die rondom die troon stonden en in aanbidding voor God neervallen en hun gouden kronen voor zijn voeten neerleggen: u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij. Die heerlijkheid mocht Johannes zien. Die heerlijkheid mochten ook wij zien. Tegen die achtergrond van die heerlijkheid zien we hier in vers 4 van hoofdstuk 5 dat Johannes weent. Weende omdat er niemand gevonden was om die boekrol te openen. Het thema van de preek is de hemelse boekrol. En als eerste staan we bij stil dat die toegesloten is en niemand die kan openen. Vervolgens dat die geopend wordt door de overwinning van de leeuw. En als laatste dat die verkondigd wordt door het lam staande als geslacht. De hemelse boekrol. Toegesloten, geopend en verkondigd. Ik zag in de rechterhand van diegene die op de troon zat een boek geschreven, van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegels. Johannes is in de hemel. En nog niet geheel bekomen van dat schouwspel wat hij zag van die troon en die ouderlingen eromheen, die dieren. En dan ziet hij dat er iets gebeurt wat eeuwigheidswaarde heeft. Diegene die op de troon zit, die heeft in zijn rechterhand een boekrol. Een boekrol die van binnen en van buiten beschreven is en verzegeld is met 7 zegels. En de jongens en meisjes, ik denk dat jullie wel eens een boekrol gezien hebben. Het is niet een boek zoals wij dat hebben, wat de bladzijden dan 2 kanten beschreven zijn. Nee, een boekrol is een lange vel papier. Aan beide kanten een stok eraan. En er werd de ene kant van dat vel papier, kolom na kolom, gewoon volgeschreven. En het is heel lastig natuurlijk om zo'n heel lang vel papier om wat te lezen. Want die waren soms wel 10, 15 meter lang. Maar dan werd er een stok aan beide kanten en dan kon je hem oprollen. En dan kon je zo de ene kant naar de andere kant rollen en kon je hem lezen. Maar deze boekrol, er staat nu van dat die van binnen en van buiten beschreven was. Dus niet alleen de bovenkant van het papier, maar ook de onderkant. Dus die was van binnen en van buiten beschreven. En dat kwam niet zo heel vaak voor, want het was best wel lastig om hem dan te lezen. Want je moest dan ook hem omdraaien om dan aan de andere kant verder te lezen. Maar deze boekrol was van binnen en van buiten beschreven. Niet één stukje perkament was onbeschreven gelaten. Want wij hebben papier en we hebben zoveel papier dat we het vaak ook gewoon als een klappapiertje, gewoon even een paar klosse handtekeningen, dan gooiden we het weg. Maar toen was het papier veel duurder. Het was ook van perkament, vaak die boekrollen. En perkament was gemaakt van de huid van een dier. Het was dus een stuk leer waarop geschreven werd. En het was een stuk duurder. En u was hier, deze boekrol was van binnen en van buiten beschreven. En dat gaf aan dat het een heel belangrijk document was. Het geeft ook aan de volheid van datgene wat er opgeschreven werd. En te meer ook om die boekrol nu ook verzegeld was met 7 zegels. Het bevatte dus een boodschap wat niet zomaar iedereen mocht lezen. Het was geen boek wat in de bibliotheek stond, waar iedereen langs kon en kon pakken en maar lezen. Nee, het was als een brief, een aangetekende brief, die alleen mocht geopend worden door diegene die geadresseerd was. En om deze boekrol heen zat dus een koord met dan 7 zegels, of misschien wel 7 koorden, en elk koord afgesloten met 1 aparte zegel. En zo'n zegel dat is van was, warm gemaakt, en dan vastgemaakt, de stempel erin, en als je hem openbrak, dan kun je hem niet meer dicht doen. Dus als zo'n boek verzegeld was, dan kon alleen diegene die gerechtig was om dat boek te openen, die zegel verbreken en lezen. En deze boekrol, die Johannes hier in de rechterhand van God ziet, is zo'n boek. De inhoud is verzegeld en kan niet zomaar geopend worden. En het is in de rechterhand van God en er komt er een sterke engel in die roept: wie is er nu waardig om dat boek te openen en zijn zegels te verbreken? En dan zien we dat het boek niet zomaar in de rechterhand gehouden wordt, op deze manier alsof iemand ons een arm houdt. Nee, dat boek wordt in de rechterhand aangeboden. Aangeboden om gelezen te worden. Op die manier houdt God dat boek ook vast. Want die boek is geschreven door God zelf. En die belangrijke inhoud ervan, wat zou dat nu geweest zijn? Want als we het verdere vervolg van Openbaringen zouden lezen, dan wordt er verder niet beschreven wat de inhoud ervan is. Is het de Torah, de 5 boeken van Mozes? Is het misschien het Oude Testament? Is het Oude en het Nieuwe Testament samen zoals wij dat hier gebundeld hebben in 1 boek? Of gaat het hier over het boek des levens waarover gesproken wordt, waarin alle namen opgeschreven zijn die in Jezus Christus geborgen zijn? Of bevat het al de raadsbesluiten van God? Dat dit in dit boek beschreven is, alles wat de drie eenheid besloten heeft om de gevallen wereld weer met God te verzoenen. om hem te verlossen en te redden. Nou, dat laatste wordt gedacht. Dat in dit boek alle raadsbesluiten van God, de volledige wil van God, opgetekend is. Dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament aan ons geopenbaard is. Maar ook datgene wat nog gebeuren zal. Ook datgene wat in de tijd voor ons ligt nog gebeuren zijn. De voleinding van de wereld. De oordelen die ook deze wereld zullen treffen. Maar ook verborgenheden die wij niet zullen kunnen bevatten. Verborgenheden in de raad van God, die ook voor eeuwen voor ons verborgen zullen blijven, omdat ze voor ons als mens te wonderlijk zijn om te bevatten. Die boekrol ziet Johannes nu in de rechterhand van hem die op de troon zit. En als hij dat tafereel zo ziet en hoort, dan voelt hij aan dat wat hier gebeurt van eeuwigheidswaarde is, van levensbelang is voor de mensheid, voor deze wereld. Dat het van levensbelang is dat deze boekrol geopend zou worden. Maar, en dat is het geval, hij voelt het. Er is nu niemand. Niemand in de hemel. Geen enkele engel, geen cherub of aartsengel, Michael of Gabriel, die in staat is om deze boekrol te openen. En ook niemand op de aarde is het waard om zijn hand uit te strekken naar de troon van God om die boekrol te nemen. Niemand is in staat om die boekrol te nemen en haar te openen. Maar hij voelt het. Als deze boekrol gesloten blijft, dan zullen ook alle raadsbesluiten van God niet de uitvoer gebracht worden. En Johannes, die daar zich ten volle van bewust is, barst in snikken uit. Ik weende zeer omdat niemand het waard werd gevonden om die boekrol te openen. Johannes, die de hemelse heerlijkheid gezien had. Hij had de God des levens gezien. Hij had die cherubs gezien die samen de almachtige God aanbaden. En hem eerde met hun gebeden en met hun lofliederen. Hij heeft de liefde van God gezien in de komst van zijn Zoon naar de aarde, de Heer Jezus Christus. Dat evangelie heeft hij in zijn leven mogen ontvangen. Dat heeft hij mogen uitdragen in de verschillende gemeenten die hij heeft mogen dienen. En wie de heerlijkheid van God gezien heeft in zijn eigen leven, wie de liefde van God geproefd heeft, die wil niets anders dan dat dat evangelie ook aan andere mensen verkondigd wordt. Want dat raadsbesluit van God om mensen te redden, van de dood te redden, dat moet toch uitgevoerd worden. En nu ziet hij dat er niemand is, nog in de hemel, nog op de aarde, die het waard is om deze boekrol te nemen en haar te openen. En als wij elkaar zo ook hier nu aankijken, dan is er bij ons niemand. Niemand die boekrol kan openen. Niemand van ons die in staat is om die heilige troon van God te naderen en die boekrol te nemen en haar te openen. En broeders, jullie zullen het ongetwijfeld in het ambtelijke werk ervaren. Je wilt dus zo graag het evangelie bij een ander brengen. En het lukt je niet. Je wilt als ouder zo graag dat je kinderen ook in de voetstappen van de Heer Jezus volgen. En je ziet dat je kinderen net als jij bent. Dat ze in feite niet willen. En het lukt je niet. Als we dan ervan bewust zijn. Dat wij niet de macht hebben om het evangelie nu ook aan een ander te geven, zodat een ander daardoor veranderd wordt. Als we ons daarvan bewust zijn, dan kan het toch niet anders dan dat de tranen over onze wangen biggelen. Huilen ook, omdat we zien dat er zoveel zijn die geen acht slaan op het evangelie. En niet alleen hier in de gemeente, maar ook daarbuiten. Huilt u er wel eens om? Dat er zoveel in Nederland zijn die net leven alsof God niet bestaat. Ja, als we het evangelie niet kennen, dan laat het ons koud. Of iemand wel of niet naar de kerk gaat. Dan is het hun keuze, toch? Dan laat het je koud of iemand nu wel of niet gelooft. Of iemand nu in Allah gelooft. Of in Boeddha of in de Heer Jezus. Ja, als je maar gelukkig bij bent. Als we de liefde van God in ons eigen leven ervaren hebben. Als we gehoord hebben dat het de enige weg is. Als we gezien hebben dat het einde van het ongeloof de dood is. Het kan toch niet anders dan dat je huilt over alles wat je ziet in deze wereld. In Openbaringen 10 wordt ook geschreven over dit boek, wat dan ook aan Johannes wordt uitgereikt. Hij moet het opeten. In zijn mond is het zoet als honing, maar als het in zijn buik komt, dan is het bitter. Want dat zijn nu altijd die twee kanten van het evangelie. Die enorme rijkdom en de liefde van God. Waardoor hij het evangelie laat verkondigen aan alle volk. Maar ook die verwoestende realiteit van de zonde die in deze wereld te zien is. De zonde van het ongeloof waardoor we het evangelie verachten. De eeuwige toren van God die onafwendbaar is. Wat verdriet kom je op verschillende plaatsen in de Bijbel tegen. Denk bijvoorbeeld aan David. Toen Absalom zijn zoon in de strijd gestorven was. Ja, hij was gestorven vanwege zijn eigen zonde. Maar wie was David? David was met Uriah naar bed gegaan. Had haar man laten vermoorden. Wat moest David zeggen toen zijn zoon Amnon zich vergreep aan zijn halfzuster? Amnon was vermoord gedood door Absalom, de broer van Tamar. Wat moest David toen tegen Absalom zeggen? Hij kwam op voor het recht van zijn zuster. Terwijl David iemand anders vermoord had voor zijn eigen genot. En als hij dan ziet dat zijn zoon vermoord zijn, dan zegt hij: och, was ik maar in zijn plaats gestorven. Want David wist dat zijn zoon in de zonde gestorven was. Terwijl hij daar het voorbeeld van was. Misschien als u ouder bent. En u kinderen heeft. En de Heer heeft leren kennen. Dat je datzelfde gevoel kunt hebben als je ziet hoe je kinderen misschien de kerk verlaat. Dat je gebed weer eens zegt: Heer, mijn kind. Red mijn kind. Al moet ik er dan voor verloren gaan, maar red mijn kind toch. We proeven het bij Paul. Die het evangelie verkondigde onder zijn landgenoten, maar ook erbuiten. En dat hij zijn eigen zaligheid er wel voor over had. Om zijn broeders, om de Israëlieten, dat hij de Heer Jezus zou aannemen als de Messias. We zien het ook bij de Heer Jezus. Hoe het evangelie verkondigd heeft. Het evangelie van de Koninklijke der Hemelen verkondigd heeft. En aan het eind van die 3 jaar, als hij 3 jaar lang genodigd heeft, wonderen gedaan heeft. Als het eind van die 3 jaar ziet hij Jeruzalem liggen. In alle glorie en pracht van die tempel die daar schittert. Dan ziet hij Jeruzalem liggen in de aardse pracht, uiterlijke schijn. maar zoveel afwijzing, zoveel zonde, zoveel ongeloof. En dan huilt de Heer Jezus. Geen krokodillentranen. Echte tranen. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb u zo graag bijeen willen vergaren, maar u wilde niet. Zijn er hier ook onder ons, die al zo vaak het evangelie gehoord hebben, maar niet geloven, niet buigen voor de Heer Jezus Christus? Misschien heel vroom het wegredeneren, van ja, dat kan zomaar niet, en dit en dat, en dan moet er hier zo, dan moet er hier zus. En allemaal waar misschien, het klopt allemaal. Maar als je niet buigt voor de Heer Jezus Christus, dan biggelen in de hemel tranen over de wangen van de Heer Jezus Christus. Die ook vandaag zijn dienst kreeg weer gezonden heeft. Om u te roepen, om u te nodigen. En dan zien we dat de rijkdom van het evangelie een tweeërlei uitwerking heeft. De ene kant die van een intense vreugde. Van een hemelse vreugde. Die gesmaakt wordt in de gemeenschap met God zelf. Maar ook een intens verdriet, wat ook bij God vandaan komt. Een verdriet ook over het welzijn van onze medemens. Een intens verdriet over al diegenen die geen acht slaan op die grote zaligheid die hen verkondigd wordt. Een intens verdriet over diegenen die verloren gaan. Die getroffen worden onder het rechtvaardige oordeel van God. Huilt u zo. Om uw kinderen, om uw familieleden, om uw collega's, de gemeenteleden die u bezoekt. En we zijn niet bemacht om die boekrol te nemen en die te openen, die zegels te verbreken. Dan kunnen we ons zo machteloos voelen, ondanks dat we die liefde van God ervaren hebben. Johannes huilde, omdat er niemand gevonden werd om die boekrol te nemen. Maar dan komt een van de ouderlingen naar hem toe. En die zegt, Johannes, huil nu niet. Want zie, kijk, die leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te nemen en de zeven zegels te verbreken. Die ouderling die bij Johannes komt, die wijst naar het oude verbond, het oude testament. Naar al die beloften, naar het verbond wat God gesloten heeft met zijn volk. De belofte van de komst van de Messias. De leeuw uit de stam van Juda. Dat is onze tweede gedachte, die is in staat nu die boekrol te openen. Door de overwinning van de leeuw. Want hoe rijk het evangelie ook is. Hoe rijk de beloften uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament ook klinken. Het verbond wat God met Abraham, Isaac en Jacob gesloten had. Ik zal u zegenen en u zullen alle volken gezegend worden. Uit uw zaad zal iemand geboren worden die op de troon van David zal gaan zitten en eeuwig zal heersen. Al die beloften, hoe rijk ze ook zijn. Maar er is niemand op deze aarde die die beloften verzilveren kan. En ik wil voor de kinderen en voor ons als ouderen ook duidelijk maken met een voorbeeld. Stel je voor dat jouw vader iets belooft om aan jou te geven. Dan is het ontzettend mooi, toch? Iets wat je graag wil hebben. Maar als je vader jou dat beloofd heeft. Heb je het dan al? Nee, nog niet. Wanneer krijg je het? Heb je dat nu? Wanneer heb je het in je hand? Kun jij dan dat pakken? Ja, dat kan wel, maar dan stelen. Nee, je hebt het pas op het moment dat je vader het ook aan jou geeft. En zo is het nu ook met al die beloften. Vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. Ze zijn zo rijk. En we mogen onze handen vouwen. En je mag aan je vader zeggen, papa, je hebt het beloofd. Je moet je ook geven. Maar we hebben het pas. Op het moment dat het ook echt verzilverd wordt. Als het echt in onze hand gelegd wordt. En al die beloften komen pas in vervulling als we het ontvangen. Maar nu ligt de diepe kern van de inhoud van deze boekrol. Die ligt verzegeld in het werkverbond dat God met Adam had opgericht. Als je van die boom zult eten, zul je de dood sterven. En als je niets van eet, zul je leven en eten van de boom des levens. En nu is die belofte die God gegeven heeft verzegeld. En wij, niemand van ons, is in staat om die zegels te verbreken. Wij zijn de geadresseerden van dat boek, zeker. Maar wij hebben de voorwaarden om dat boek te ontvangen verzondigd. Niemand van ons is meer waardig om die heilige troon van God te naderen en die boekrol te nemen en die zegels open te breken. En dat is dat eeuwige wonder wat we hierin willen zien. God heeft nu zijn eigen zoon gegeven. Geboren uit het geslacht van David. En daarmee een Adamskind, het kind van de moederbelofte. En hij heeft gestreden als een leeuw. En als een leeuw heeft hij de overwinning behaald. Hij heeft de wet van God volkomen vervuld. Hij is echt mens geworden. En daarom is hij gerechtig om die boekrol te nemen. Want hij is de geadresseerde mens. Hij is zondeloos gebleven en daarom is hij het ook waard om die zegels te verbreken. Hij mag die boekrol nemen, hij mag de zegels verbreken. Als hij dat doet, dan kan hij zelf delen in datgene wat erin zat, maar anderen nog niet. Want we hebben het allemaal verzonden. Maar die leeuw uit de stam van Juda, hij heeft gestreden op Golgotha. Hij heeft de kop van de Satan vermorzeld. Als een leeuw heeft hij gestreden. En dat is nu het wonderlijke wat hier Johannes ook mag zien, hier in dit gedeelte. Zie, de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen om de boek te nemen en haar zegels te verbreken. Maar dan ook in vers 6. En ik zag. En zie, daar in het midden van die troon en van die vier dieren, in het midden van die ouderlingen die eromheen stonden, stond een lam. En het zag eruit alsof het net geslacht was. Die oudering spreekt over een leeuw. Maar als Johannes opkijkt, dan ziet hij een lam staan, staande als geslacht. Want de inhoud van dit boek bevat niet alleen het werkverbond, maar ook het verlossingsverbond, het genadeverbond, het werk van de Heer Jezus Christus, het werk van de Heilige Geest. Het geheimenis van het totale heilswerk van God. En dat wordt nu verkondigd door het Lam. Dat is onze derde gedachte, verkondigd door het lam, staande als geslacht. Nee, niet een leeuw, maar nu een lam. Een lam wat dat teer en zwak, als een willoos prooi te midden van de wilde dieren staat, een lam. Ja, ook het beeld van de offers van het Oude Testament. En dat is wat Johannes hier mag zien, daar te midden in de troon van God, een lam. Wit als witte wol. Maar met een doorgesneden keel, bevlekt met het bloed van het offer. Dat lam, dat ligt nu niet levenloos neer. Zoals al die lammetjes van het Oude Testament, nadat hun keel doorgesneden was en ze klaar lagen om geofferd te worden. Nee, dit lam staat, want hij is opgestaan, hij leeft. En hij heeft alles overwonnen, de dood overwonnen. En hij heeft het leven in zichzelf. Dat lam is niet levenloos. Maar hij leeft. Het is tegelijkertijd die leeuw, het is stam van Juda, het geslacht van Adam, het geslacht van David. Hij is mens. Rechtvaardig mens, zonde, zonde. En daarom waardig om dat boek te nemen. Maar als leeuw, wel mens geworden, wel de wet van God gehouden. Maar als u ook niet het lam geweest zou zijn wat geslacht was. Dan was wel het boek met de belofte. Maar dan zou niemand die belofte ook verzilverd krijgen. Maar die leeuw uit de stam van Juda is tegelijkertijd ook het paaslam. Achter wiens bloed aan die deurposten in Egypte schuin. Die was voor de rondgaande dood. En zo is er in dat lam die schuiling achter zijn bloed. Want dat lam, dat zegt in vers 7, het lam is 7 hoornen, 7 ogen, welke zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn in alle landen. Het lam is het beeld van kwetsbaarheid. Maar dit lam heeft ook de macht, het heeft hoornen. Het heeft de 7 geesten, de Heilige Geest is uitgestort, de Heilige Geest is verkondigd over de hele wereld. En het getal 7 geeft aan de volheid van het werk van de Heilige Geest. Het evangelie zal uitgaan over de hele wereld. Overal zal het woord van God klinken. Het evangelie van de leeuw, het is stam van Juda. Die het waard is om die boekrol te nemen en de zegels te openen. Het evangelie van het lam staande als geslacht. Door wie verzoening gedaan is voor onze zon. Achter wiens bloed nu schuiling is voor de dood. En voor het rechtvaardige oordeel van hem die op de troon zit. En dat evangelie wordt nu aan ons allen verkondigd. Niet door een mens. Niet door mij. Niet door de bronners. Maar door het lam zelf. Door de 7 geesten die uitgezonden zijn in alle landen. En dat is nu het rijkste hier in het beeld wat hier geschetst wordt. Het beeld van de Heer Jezus Christus. Het beeld van een leeuw. Ontzagwekkend en machtig. En majesteit. Als je zo'n leeuw zou ontmoeten, dan zou je wegvluchten. Maar nu wordt het evangelie getoond in het beeld van een lam. Een offerlam. Wat verzoening gedaan is voor de zonde. Deze leeuw houdt wel zijn verschrikking. Het lam heeft zijn 7 hoornen waarmee hij stoten kan. Want als we zondigen tegen zoveel liefde van het evangelie, dan zullen we zeker de verschrikking van het oordeel niet ontlopen. Wie zondigt tegen het lam staande als geslacht, zal het oordeel van de leeuw niet ontlopen. Als deze 7 zegels verbroken worden, dan worden ook daarna de oordelen over de ongelovigen uitgestort. De goddeloze en godslasterende wereld wordt gestraft met alle oordelen. En zullen allen ook gedwongen worden om eens hun knieën te buigen voor dit lam. Maar dit evangelie wordt nu ook aan u en jou verkondigd. Als een lam laat hij zichzelf verkondigen. Niet om uw schrik aan te jagen. Kom dan. Kom dan en val dit lam nu te voet. In aanbidding en in lofprijzing. Maar hij wordt u ook als een leeuw verkondigd. Want als u geen acht had op het evangelie, dan zal u als een roofdeel u verslinden. Mijn broeder, mijn zuster. U die zich misschien zorgen maakt over uw kinderen. Misschien ook kinderen hier die zitten die zeggen, ja, mijn vader en mijn moeder. Zo lang in de kerk, maar ik zie eerlijk gezegd geen geestelijk leven bij. Broeders, ouderingen die ja, u die misschien met een jongere, met een ouder in gesprek bent en niet weet hoe het verder moet. Zie op dit beeld. Want als we hier naar kijken, dan is er hoop. Niet omdat er iets in ons is. Maar als deze leeuw brult, wie kan dan blijven staan? Welk harde hart zal dan niet verbreken als deze leeuw brult? Paulus, die op weg was naar Damascus, brutsende haat en nijd tegen iedereen die Jezus beleed als de Messias. Zijn hart was vol woede. Saul wat vervolgd gemaakt. Toen de leeuw brulde, viel hij als dood op de aarde neer. En was hij blind. En stamelde hij: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als u zich morgen zorg maakt over uw kind. Als u zich zorg maakt over de gemeente. Deze leeuw uit de stam van Juda. Is het waard om die boekrol te nemen? En hij heeft die boekrol genomen. Hij heeft de zegels verbroken. En hij staat er als het lam wat geslacht zodat er volkomen verzoening gedaan is voor al onze zonden. Als u zich nu zorgen maakt over wie dan ook. Als u huilt over het ongeloof en de hardnekkigheid. Waardoor we niet in staat zijn om die boekrol te nemen. Bid dan tot het lam. Die in de troon van God staat. Tot die leeuw uit de stam van Juda. En kijk eens wat die ouderling deed. Hij ging naar Johannes toe. En hij legde zijn hand op de schouder van Johannes en zei: huil me niet. Kijk, zo mag u ook, broeders, anderen vertroosten en bemoedigen. Door te wijzen op de leeuw uit de stam van Juda, de Heer Jezus Christus. Zo mogen wij elkaar ook bemoedigen als we ons zorgen maken over wat dan ook. Als we misschien in het evangelisatiewerk bezig zijn en je hebt het gevoel, je bereikt niets. Zie dan op deze leeuw de stam van Juda. Wanneer u zo huilt, omdat u bewogen bent met het heil van uw naaste. Het heil van een geliefde. Zie dan hier die leeuw uit de stam van Juda. Zie dan het werk van de Heer Jezus Christus. Die leeuw. Als hij brult, dan worden de harten verbroken. Dat lam heeft 7 horen. Heeft 7 ogen, de 7 geesten van God. De Heilige Geest is uitgestort. Hij is op de aarde. Hij is aanwezig in de verkondiging van het evangelie. De Heilige Geest is de vernieuwende kracht van God. En die zal niet stoppen totdat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken. Mijn broeder, mijn zuster, heeft u nu grote verwachtingen van deze God? Of huilen we niet zozeer om onze naaste, maar huilen we omdat wij zo zwak zijn? Dan rollen de verkeerde tranen over onze ogen. Maar als het de tranen zijn van bewogenheid voor de ander. De moeder. Of Ambrosius zei tegen de moeder van Augustinus. Een kind van zoveel tranen kan niet verloren gaan. Omdat het de tranen zijn die ook over de wangen van de Heer Jezus Christus rollen. Want Jeruzalem, heel Israël, zal eens erkennen dat Jezus de Messias is. En ook tot aan het einde van de aarde zal zijn naam alle lof en eer ontvangen. Als we zo bewogen zijn met onze medewens en die tranen voor de Heere neerleggen, dan mogen wij grote dingen verwachten. En dan zullen ook in al het werk wat we hier op aarde doen, in het ambtelijke werk onze tranen, die vergoten worden, zoals vader en moeder. Op wat voor manier ook, dan zal ook eens het moment komen dat we in mogen gaan in de heerlijkheid. En dan zullen ook die tranen van onze ogen afgewist worden. En dan mag de Heer Jezus ook het tonen. Dat aan zijn middelaarskroon diamanten toegevoegd zijn. Misschien door u, door jouw werk, zonder dat je er ooit iets van wist. Dat u als middel gebruikt werd om een ander te redden. En dan mag je zingen. Het lied van het Lam. Heere, u bent waardig om de boekrol te nemen. En de zegels te verbreken, want u bent geslacht. En u heeft ons gekocht met uw bloed. Uit elke stam, volk en naad. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Lof zij de God van Israël. Lof zij de leeuw uit de stam van Juda. Geprezen zij het lam, staande als geslacht. En hoe zullen we uw naam prijzen, Heilige Geest. Die deel uitmaakt van de drie enige God. Zo weinig van uzelf laat zien, maar alleen het licht werpt. Op die leeuw en het lam. En toch prijzen we uw naam, omdat we u zo nodig hebben in al het werk wat wij mogen doen in uw koninkrijk. Verlicht ons verstand, zodat we mogen zien. Schenk ons die bewogenheid die ook te zien is in het hart van God en van de Heere Jezus Christus. Schenk ons die ijver die ook te zien was in de Zoon van God. Leer ons te bidden. Leer ons ook in alles afhankelijk te zijn van u en het van u te verwachten. Niet in wanhoop. Maar in die diepe bewogenheid die bij u te proeven is. Heere, maak uw naam groot in onze gemeente. Maak uw naam groot in deze wereld. Heere, we zeggen u dank. Dank voor alles wat u ons deze dag geschonken heeft. Dank dat u uw woord mochten horen en verkondigen. Dank voor alles wat u gaf. Ga met ons als we naar huis gaan. Als u de komende week met ons zijn als we vakantie hebben of ontwerk moeten. Bewaar ons voor de zon. En leer ons in alles uw voetstappen te drukken in ons persoonlijke leven. Verbind u dat. Enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit de roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven bij u allen. Amen.